en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 2 oktober, hoopt in de morgendienst dominee H. Schip aan boord uit Rotterdam voor te gaan. In de avonddienst dominee M. Kuit uit Wijk bij Heusden. Theovolente aanstaande woensdagavond 28 september is er in de oude school een gemeenteavond over de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling. Inloop vanaf 19:45, 19:45. Aanvang is 8 uur. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor de zendingswerkers en het evangelisatiewerk. En we noemen dan met name Adriaan Stan in Roemenië, dominee De Meter, zijn zoons en hun vrouwen ook in Roemenië, de evangelisten in Oltenia, Roemenië, Helene Dandas van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest met hun gezin in Thailand, Marieke in Afrika, die nu tijdelijk in Nederland verblijft. Ook de ouders en de familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen met elkaar uit Psalm 96 en daarvan vers 5 en 7. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. 5 en 7 van Psalm 96.
Ja.
met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen opnieuw uit Psalm 96, nu vers 9. 9 van 96 na het amen op de woorden van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zegen over deze dienst. Heere, u regeert. Gode zij dank, u zij daarvoor de dank. Dat u de wereld in uw hand draagt. Alle gebeurtenissen leidt. En dat het u niet uit de hand loopt. U bent het die ons hier bijeenbrengt. Wat een grote zegen. Mogen uw naam ervoor erkennen. In vrede, in vrijheid. En dat in een wereld vol crisis. Wat is er veel gaande. Wat zijn de spanningen ook groot. Tussen de wereldmachten, tussen de grote rijken op deze aarde. U weet, er staat zoveel op het spel. De dreigingen zijn groot. Wat zal er gaan gebeuren? Wij weten het niet. Wij horen van geruchten van oorlogen. Maar Heere, wij mogen weten, u regeert in het groot en ook in het klein, in ons persoonlijk leven. En wat kan het ook in ons leven? Stormen. Kan er veel gebeuren waar we geen weg mee weten. Dat ons misschien wel radeloos maakt. Op allerlei vlakken. Mogen wij ons gehele leven met alle die ons dierbaar zijn. Aan u toevertrouwen. U regeert, Heer Jezus. U zit aan de rechterhand van uw Vader. En u zal waken voor uw kerk, voor uw gemeente. Het kwaad zal zich openbaren. De ene ramp zal de andere opvolgen. Ene wee na het andere. U zegt in uw woord, de mensen zullen benauwd worden en bang. Maar u voegt uw kinderen toe, vrees niet. Heft uw hoofden omhoog. En zie op mij. Ik kom. Ja, ik kom haastig. Ach, Heere, mogen wij bereid zijn voor die dag. Allemaal. Niemand van ons uitgezonderd. Gedenk ons als gemeente. Wij bevelen elkaar aan u op. Aan u toe. We dragen elkaar aan u op. Ga niemand van ons voorbij. De dag komt en die is nabij. Dat u uw voetstappen op de olijfberg zult zetten. Dat de berg zal splijten. En dat de volkeren voor uw aangezicht zullen verschijnen. Heere, wij bidden van u, mogen wij alle die dag met verlangen tegemoet leven. En naar uitzien, ons erop voorbereiden. Wij bidden van u, Heere Jezus, laat ons met al onze zorgen en met al onze zonden schuilen bij u. Geef een goed uur hier rondom uw woord, de schriften die zeker zijn en vast, dit is uw woord. U de zo betrouwbare, die niet liegen kan. U kunt alles, maar dat niet, want u bent vol van waarheid. En dat niet alleen, u bent ook vol van goedheid, ook vol van ontferming, barmhartigheid, tegelijk ook vol van gerechtigheid. U zult niet één zonde ongestraft laten. Wij moeten betalen. Of zelf. Of door een ander. Door de ander. Door u, Heer Jezus. Wilt u voor ons betalen? Wilt u voor ons in het gericht gaan staan? Het vonnis dat wij hebben verdiend. Wilt u het op u nemen, Heer Jezus? U hebt het gedaan. Wij bidden u, mogen wij zo tot u vluchten. U bent de enige schuilplaats. Als we bij u zijn, dan zijn we veilig. Wat er ook op deze wereld gebeurt. Al breekt er een atoomoorlog uit. Dan zijn we toch veilig en geborgen. En hebben we geen gevaar te vrezen. Zo dragen we elkaar aan u op, Heer. En geef u een goed en gezegend uur. Help ons. De stof is zo ernstig. Mogen we het naar waarheid verkondigen en uitdragen. Leidt u ons daarbij door uw Heilige Geest. Ga ons met uw licht voor. En Heere, mag het ook zo zijn als eenmaal Paulus heeft opgeschreven. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons, die beide. Vervul ons ermee. Zegent u alle die een taak hebben, organist, helpt u hem, mag hij spelen tot eer van u. Ook de koster, alles in gereedheid gebracht, steeds weer, elke zondag, mogen uw naam er echt voor danken. Ook de man van beeld en geluid, Heere, ook een zegen dat dit werk mag gebeuren, zodat mensen thuis ook kunnen meeluisteren, geeft u daar ook uw zegen. Zo bidden wij voor elkaar. We bidden voor het werk dat gebeurt in het midden van de gemeente, de clubs en de jeugdverenigingen, zondagschool, het mag weer op gang komen. We danken u ervoor. Ook voor alle die er leiding aan geven, zegent u hen. We bidden voor de mannenbroeders, ook als ze pastorale werk mogen doen, ook tijdens de vergaderingen. Wij zijn zo van u afhankelijk, ook het diaconale werk. Het werk van de kerkrentmeesters. We leggen het voor u, de levende God, neer. Heere, ook zij die uitgaan om uw woord te verkondigen. Proponenten ook in ons midden. Dank dat ze dat mogen doen. Geef uw zegen, dominee van de ziel. Draag ook hem aan u op. En we bidden ook voor alle werk. Op de evangelisatieposten en de missionaire terreinen. Heer, wij bidden in het bijzonder ook voor Adriaan Stan in Roemenië. Zegent u hem, dominee de Meter, zijn zoons, hun vrouwen. Als zij uw woord daar mogen verspreiden, geef uw bediening, uw heilige geest erover. Bidden wij ook voor evangelist in Oltenia. Wees ook hen nabij. Helene dragen we aan u op. Marieke, Kobi en Thomas. Ontfermt u zich over hen. Het is soms eenzaam werk. En de vorst van de duisternis zit niet stil. Die probeert te vermoeien, af te matten, te ontmoedigen. Heer, wij bidden u, geeft u standvastigheid en trouw en ook hoop en verwachting. Het zaad dat gestrooid wordt, Heer, dat is nooit te vergeven. Het zal doen wat u behaagt. Denk ook aan ouders en familieleden. Draag ook hen aan u op. We bidden ook voor de mensen die in de kerk mogen zijn als de kerk open is. Wilt u mensen ook in de kerk brengen? En geef ook dat er gesprekken mogen ontstaan. Ook over uw woord. Dat het woord mag klinken. En dan doet u er toch mee wat u behaagt. Dat zegt u zelf. Het zal nooit vruchteloos terugkeren. Zegen hen die ook die gesprekken mogen voeren. We bidden voor elkaar. Zo komen wij tot u. Geeft u een goede en ongestoorde dienst. Wij bidden het u in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Evangelie van Matteüs, daarvan hoofdstuk 25, de versen 31 tot en met 46. En we doen dat met het oog op de behandeling van zondag 19. Die willen we ook aansluitend met elkaar lezen. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. Het woord van de Heere luidt als volgt. Het woord van de Heere Jezus, Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, kom, gij gezegende van mijn vader, beërf dat koninkrijk dat is bereid voor u van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u dit een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt u dat aan mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen is bereid. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet geherbergd. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u dat een van deze minsten niet hebt gedaan, zo hebt u het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Lezen wij nu samen zondag 19. Vragen antwoord 50, 51 en 52. Waarom wordt daarbij gezet zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel is gevaren, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal nemen. Tot zover de tekst van de catechismus, ons troostboek. Gemeente, zondag 19 legt de vinger bij een belangrijk heilsfeit, bij de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Daar stonden we afgelopen zondagavond ook met elkaar bij stil, en toen hebben we gelet op de tekenen die voorafgaan aan de dag van zijn wederkomst. Verleiding, rampspoed, vervolging, het uitleven van de mens der zonde, en ook hebben we gezien de verspreiding van het evangelie en de bekering van het Joodse volk. Tekenen voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En vandaag willen we met elkaar letten op de dag van de wederkomst zelf. Wat gaat er dan gebeuren? Wat zegt de Bijbel daarover? Wel, we kunnen er slechts voorzichtig over spreken. En we moeten altijd waken voor speculaties en ook al te menselijke gedachten. Tegelijk is het goed, denk ik, om ons oor te luisteren te leggen bij de schriften. Dat is ook wat we vanavond willen doen, ook een aantal bijbelteksten naar voren brengen. Dat we ook weten dat het gebaseerd is, wat we zeggen, op het woord van de levende God. Volgende week dan willen we ingaan op wat komt, of nee, die week daarop, wat komt, als de Heer dat ook geeft, op wat komt na de dag van de wederkomst. En zondag 19 zegt hij dat de Heer al zijn en mijn vijanden, ja, zal werpen in de verdoemenis. Maar zegt zondag 19 ook en mij, die mag geloven in de Heer Jezus, tot zich zal nemen met al de uitverkorenen in hemelse blijdschap en heerlijkheid. En dan willen we ook nagaan, wat moeten we daaronder verstaan? Onder die hemelse blijdschap. Nu vandaag over de dag van Christus wederkomst zelf. Dan wil ik eigenlijk stilstaan bij drie zaken die op die dag gebeuren. Drie aspecten. In de eerste plaats de terugkeer van de Heer Jezus zelf. Want dat is ook wat de engelen zeggen op de dag van de hemelvaart. Zeg eens tegen de discipelen die bij de Heer Jezus staan. Ja, zoals jullie hem nu met je eigen ogen op hebben zien varen naar de hemel. Alzo zal de Heer Jezus ook terugkomen. Nou, hoe zal dat gaan? Daar willen we iets van zeggen. En de terugkeer. De tweede plaats. Wat ook op die dag gaat gebeuren. Dat is wat de schriften ons leren. Is de opstanding uit de doden. Zondag 22 gaat daar ook over. Dan zullen we daarop terugkomen. En het uitvoeriger ook met elkaar doen. Ditmaal willen we er ook iets van zeggen. Dat is wat op deze dag ook gebeurde. De opstanding. En dan tot slot. Dat is het derde. Ja, het oordeel dat dan zal plaatsvinden. Hè, waar zondag 19 ook over spreekt. Het laatste oordeel. De Heer Jezus zal alle mensen oordelen. Dus, nou daar gaat het vanavond over. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus. We letten op zijn terugkeer. En dan de opstanding en het oordeel. Nu, we hopen tot zegen hè, van ons. En dat we ja niet hoeven te vrezen voor deze dag die nabij komt. Maar dat we alle naar deze dag ook mogen uitzien. Hè. Dat we er naar mogen verlangen. Zoals Guido de Bret dat ook zegt in artikel 37. Nou, misschien kunnen we dat volgende keer met elkaar ook lezen. De plaats van de geloofsbelijdenis, artikel 37. Dat wij met groot verlangen naar deze dag mogen uitzien. Laten we eerst zingen met elkaar. Psalm 50. En daarvan vers 1, 2 en 9. 1, 2 en 9 van Psalm 50. Tegen elkaar zeggen, nietwaar? Als het moeilijk is, of als de toekomst onzeker is, we niet goed weten hoe het moet, dan kun je dat wel zo tegen elkaar zeggen, hè? Maar bij de dag leven. Niet te ver vooruit kijken. Leef bij de dag. Maar dat is wat we ook wel in het bijzonder mogen zeggen als het gaat over de dag. De laatste dag, de dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Leef bij de dag. En laat deze dag je leven echt stempelen. Bereid je voor op deze dag. Doe je dat ook? Deze dag komt. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Heer Jezus roept er ons ook zelf indringend toe op. Waakt, zegt hij Matthäus 24 vers 44. Want in welke uren u het niet meent, dan zal de Zoon des Mensen komen. En kort daarna onderstreept hij dat. Matthäus 25 vers 13. Zegt hij bijna letterlijk hetzelfde. Waakt. Want u weet de dag niet nog de uren waarin de Zoon des Mensen zal komen. Wees wakker. Leef bij deze dag. De dag waarvan de datum vast ligt. Die datum is bij God bekend. Wij weten die datum niet. God weet die datum wel. Het gaat om een dag in een zekere maand. In een zeker jaar. God weet het. Het is wellicht een door de weekse dag. Een woensdag. Of een vrijdag. Een dag waarop wellicht, maar we weten niet hoe de omstandigheden dan zullen zijn. Maar het zou kunnen dat op die dag jongens en meisjes naar school zijn. En bezig zijn met een vak les krijgen. Een dag waarop de mensen op het kantoor aan het werk zijn. Of de boeren in de stal hun vee hooi geven. Of waarop mensen in een winkelstraat wandelen. Of bij elkaar op visite zijn. En dan opeens. Dan zal het moment aanbreken. Het moment waarop de hemelen open scheuren. En de Heer Jezus terugkeert in volle luister en heerlijkheid. Iedereen die dan leeft, zal dat ook meteen zien en beseffen. Als je in de klas zit, als je op de weg bent, Als je misschien in de kamer zit, krant leest of bij de wieg staat van je kleine kindje. Je zult meteen begrijpen. Nu is het moment gekomen. De dag is aangebroken. De dag waarop de Heer Jezus terugkeert. Zoals hij zelf ook heeft gezegd. De koning der koningen komt. De Bijbel is heel helder dat deze dag komt. Deze dag. En dan spreekt de Bijbel op allerlei plaatsen over het Oude Testament uitvoerig, maar ook het Nieuwe Testament. Een dag, de dag. Op allerlei plaatsen, bijvoorbeeld Handelingen 17 vers 30. Daar is de apostel Paulus in gesprek op de Areopagus in Athene met de wijzen van Griekenland. En dan zegt hij in een rede tegen hen: God verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag heeft gesteld waarop hij de gehele aardbodem zal oordelen rechtvaardig. En dat door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Die man is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. God heeft een dag gesteld. Is wat, hè? Moet je door je agenda heen bladeren. Een van die dagen, januari of maart. Een van die dagen. Dit jaar misschien niet. Volgend jaar. Een dag gesteld. Hè? Paulus zegt in Romeinen 2 vers 5. Het is een dag van toorn. En van de openbaring van het rechtvaardig oordeel. Een dag van toorn. Een dag waarop het rechtvaardig oordeel dat God zal treffen, vellen over de mensen, alle mensen, openbaar zal worden. Jawel, zegt Paulus, want, en dat zegt hij in 1 Thessalonicense 2 vers 10, in die dag zal Christus met vlammend vuur verdelgen alle die het evangelie ongehoorzaam zijn en Christus zal in al zijn heiligen zich verheerlijken. Vlammend vuur op die dag. Een dag gesteld. Het zal een dag zijn. Een dag die wel een morgen heeft. Morgen aanbreekt. Maar die geen avond kent. Maar die zal overgaan in de eindeloze eeuwigheid. En die dag gaan we alle meemaken. Je zult die dag beleven, zoals je deze dag beleefde, 25 september 2022, deze dag, nou hebben we meegemaakt, vanmorgen opgestaan, hebben we allemaal gegeten en ons aangekleed. Zo zullen we ook die dag beleven en daar zul je bij zijn. En niet als een soort getuige op een afstandje alle dingen zien. Nee, maar je zult daar ten volle ook bij betrokken zijn. Die gebeurtenissen, die zul je persoonlijk ondervinden. Een dag. Ja, wat gaat er op die dag gebeuren? Wat zal er dan op die dag plaatsvinden? Wel, Matthäus geeft aan dat die dag begint met grote beroering in de schepping. Dat zegt hij in hoofdstuk 24. We hebben 25 gelezen, maar 24, daarin schrijft hij in vers 29. Dan zal de zon worden verduisterd, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen worden bewogen. Wat Matthäus daar precies mee bedoelt is moeilijk te zeggen, maar wat wel duidelijk is dat heel de schepping betrokken zal zijn bij de terugkeer van haar schepper. Toen de Heer Jezus stierf, of hing aan het kruis van Golgotha, voordat hij stierf, was hij 3 uur lang verlaten door God. Hij leed. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat had ook gevolgen voor de schepping. Die was daarbij betrokken. De zon nam haar schijnsel in. Het werd duisternis over de gehele wereld. 3 uur lang. De schepping was erbij betrokken. Toen de Heer Jezus opstond uit het graf, de dag van zijn verrijzenis, het toen dreunde de aarde. Een beving. Nou, zoals de schepping toen bij die heilsfeiten betrokken is, zo zal ook de schepping betrokken zijn. Meebewegen met de heerlijke terugkeer van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Als dan, zegt Matthäus in Matthäus 24 vers 30, als dan zal in de hemel, als dat zo allemaal gebeurt, dan zal ook in de hemel verschijnen, zegt Matthäus, het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten op de aarde wenen, de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Er zal veel gebeuren in de schepping. Zon verduistert, sterren die vallen, maar ook een teken in de hemel. Ja, er zijn sommige mensen die denken dat dat teken een kruis is. Anderen spreken over een grote ster. Maar ik denk dat die verklarers het bij het rechte eind hebben die zeggen, het ziet op de heerlijkheid en de blinkende majesteit waarmee de Heer Jezus zal terugkeren op die dag, hè, op zijn glorie. Hij komt terug, alle mensen zullen dat zien, het teken, en dat zal een teken zijn van adembenemende schoonheid, van luister, heerlijkheid. Hij zal komen omstraald met licht, het licht helderder dan het licht van de zon, vandaar dat de zon ook daarbij verbleekt. Zo heerlijk zal dat licht zijn, en dan zullen alle engelen hem vergezellen. Nou, en dat zijn er heel wat. Duizenden engelen zullen alle met hem meekomen. Dat zegt Matthäus ook, 25 vers 31. De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Ze komen alle mee. Oh, dat tekent ook de glorie van de Heer Jezus. Toen hij opvoer naar de hemel, heeft God hem geëerd als koning, ook over al die legermachten van engelen. En dat zijn echt grote legioenen. 10.000. Oh, de Heer Jezus heeft zoveel machten. En al die engelen die zijn ook nu, hè, in zijn dienst. Die beschermen Gods kinderen. Ben je ook vaak niet bewust, hè? Tenminste, ik niet. Heel vaak heel genergend. Als je zo op weg bent, door het dorp heen. De engelen die houden je in het oog. Die waken voor je. Nou, al die engelen die komen mee. Op die dag. Met de Heer Jezus Christus. Om hem te dienen. De terugkeer van de Heer Jezus zal ook gepaard gaan met een groot geluid. Het geluid, zegt de schrift, als van een bazuin. Helder. Zuiver. En zoals in verleden tijden, als er een koning kwam, dan gingen de herauten voorop. En die blies op de bazuin en dan kon iedereen het horen. Bijzonder prachtig geluid. De bazuin klinkt. Helder. Dat betekent maar één ding. De koning komt. Nou, zo zal het zijn op de dag der dagen. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. De Heere zelf zal komen met een geroep van de hemel. Met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God. De bazuin zal slaan. Zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Terwijl dat bazuingeklank klinkt. Oh. Dat zal toch wat zijn, hè? Ga je meemaken? Daalt de Heer Jezus neer. Omgeven met vele engelen. En dan gaat hij plaatsnemen op een troon die voor hem zal worden opgericht. En dat om dan als rechter te gaan oordelen de levenden en de doden. Hè? Want dat is waarom hij... een van de belangrijke redenen waarom hij terugkeert, hè, om te oordelen. Dan gaat hij over elk mens een rechterlijke uitspraak doen. Hè. Hij zal elk mens gaan onderzoeken en dan het finale vonnis over elk mens vellen. Ook over u. En dat is van 2-1. U krijgt vrijspraak. Of levenslang. Eén van beide. Op die dag komt de Heer Jezus terug als rechter. Jawel. Zijn eerste komst was zijn komst als redder. Met die neergelegd heel nederig. In de kribbe van Bethlehem. Waren er ook engelen. Maar toch, hij lag daar in schamele doeken, hè. Schepper van hemel en aarde als redder. Maar zijn tweede komst, dan komt hij in verhevenheid, heerlijkheid en luister als rechter. als rechter. En wel, dat is ook wat Petrus zegt bijvoorbeeld, hè? Handelingen 10 vers 42. God heeft hem, de Heer Jezus, aangesteld tot een rechter van levenden en doden. Johannes verkondigt dat ook. Johannes 5 vers 27. Hè? De Vader heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Paulus, 2 Timotheüs 4 vers 1. Hij zal de levende en de doden oordelen in zijn verschijning. Het oordeel, hij komt terug als rechter. En vandaar ook de troon waarop hij zal plaatsnemen. Dat is ook wat we vinden in Johannes, Openbaring, hoofdstuk 20 vers 11. Johannes die ziet ook de Heer Jezus terugkomen als rechter in heerlijkheid op de wolken van de hemel. En dan zegt Johannes in Openbaring 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat. De Heer Jezus. En voor hem zullen wij verschijnen. Allemaal. En zoals ook Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, en of dat dan gaat om, dat vind ik dan een moeilijke vraag. Of dat dan om een echte stoel gaat. Of dat we dat toch meer symbolisch moeten zien. Dat weet ik niet zo. Maar wel als rechter, hè, in heerlijkheid. Op een troon. En we zullen hem zien, deze Heer Jezus, die echt God is. Hè? En ook tegelijk echt mens. En dan zul je hem zien als mens in verheerlijk lichaam. Maar je zult hem echt zien. Hè, zoals Johannes op Patmos hem heeft gezien. Ook in heerlijkheid. Hè. Zijn heerlijke gestalte. Als echt mens. En dan zullen wij hem zien als rechter. Nou, dat is het eerste. De terugkeer van de Heer Jezus op de wolken. Nou, trouwens, dat van op de wolken, dat ziet ook op zijn heerlijkheid. Hè. Dat zou je eigenlijk eens moeten nagaan. Jonge mensen, van de week moet je eigenlijk eens in je Bijbeltje nagaan, waar komt dat nou voor? Waar wordt gesproken over de wolken? En de wolken van de rook van de heerlijkheid. Dat vind je op heel veel plaatsen. Als de tempel van Salomo wordt ingewijd bijvoorbeeld, dan vind je ook, wordt er ook gesproken over, hè, dat de tempel wordt vervuld met wolken. Voortdurend is dat in de schriften terug en dat ziet ook op de luister en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Komt terug op de wolken met de heerlijkheid. Dat is het eerste. Hij komt. O, reken daarmee. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hoe zul jij het maken, hè, op die dag? Hoe zal het met u zijn? Ben je erop voorbereid? Dat ben je alleen als je Heer Jezus hebt leren kennen als je redder. Hè, als je overtuigd bent geraakt van je zonde en je schuld. En dat je ook weet, oh, het vonnis van de wet rust op. Heb je dat geleerd? Daar moet je jezelf op onderzoeken. Ik heb gezondigd en daarom, ik moet sterven voor God verschijnen. En omdat ik heb gezondigd, ben ik een veroordeeld mens. Ben je wel eens als veroordeeld mens over de aarde gegaan? Ja, ik ben veroordeeld. Ik heb gezondigd. En dat je toen hebt mogen zien, en nou is er één gekomen, de Heer Jezus. En die heeft in mijn plaats voor Pontius Pilatus gestaan, voor God. En het vonnis dat ik me waardig heb gemaakt, heeft hij overgenomen. Heb je hem zo mogen leren kennen? Heer Jezus. Dat je misschien wel bang was en niet durfde te slapen. Zeg, o Heer Jezus, wat zal het toch zijn als die dag aanbreekt waarop u terugkomt. Nou, heb je toen op hem mogen zien. Als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie het lam van God. Hè? Dan, ja, dan kan je echt met verlangen naar deze dag uitzien. Doe je dat ook? O, zie uit naar deze dag. Het is de beste dag Een dag waarop er een einde komt aan alle rampspoed op deze wereld. Een dag waarop Gods kinderen voor eeuwig bij de Heer mogen zijn. En leef bij deze dag. Het tweede is de opstanding. En dat is ook wat op deze dag gebeurt. Als de Heer Jezus terugkomt in glorie en heerlijkheid, dan zullen alle die gestorven zijn opstaan uit de doden. En zij die dan nog leven, dat zullen ook heel wat mensen zijn, hè, die zullen dan in een punt des tijds, zegt Paulus, worden veranderd. Maar alle die ontslapen zijn, en dat zijn er in de afgelopen eeuwen vele, maar die zullen dan alle opstaan. Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 28, verwonder u daar niet over. Want de uren komt, zegt de Heer Jezus, dat zij die in de graven zijn, zijn stem, mijn stem, zullen horen. En zij zullen uitgaan. En degene, zegt de Heer Jezus, die het goede hebben gedaan tot de opstanding des levens. Maar zij die het kwade hebben gedaan tot de opstanding der verdoemenis. Tot leven, tot veroordeling. Als de Heer Jezus terugkomt en de bazuin klinkt, groot geluid zal klinken, dan zullen ook de graven opengaan. En dan zullen alle die gestorven zijn, opstaan. Kun je eigenlijk niet indenken, toch? Dat gaat gebeuren. Kom je wel eens op een begraafplaats? Als je ergens bent in een dorp of een stad, er zijn mensen die bezoeken graag kerken, maar het is ook goed om begraafplaatsen te bezoeken. Er zijn ook begraafplaatsen met veel waarde. Hè? Wij waren zelf een aantal jaren geleden, David en ik, enkele dagen in Londen. En daar heb je midden in de stad Bunhill Fields. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Bunhill Fields is een begraafplaats in het centrum van Londen. Heel druk, hè? Maar als je daar dan bent, dan zie je vele graven. En sommige eeuwen oud. Ja, vele eeuwen oud. Bunhill Fields in Londen is, wat wel wordt gezegd, vette grond. En met vette grond wordt bedoeld, daar liggen veel kinderen van de Heer begraven. Als er een begraafplaats, als daar veel kinderen van de Heer liggen, dan wordt er wel gezegd, hè, dat is vette grond daar. Als daar straks op de dag der dagen de graven zullen opengaan, dan zullen daar vele kinderen van de Heer in een nieuw verheerlijk lichaam mogen opstaan. Dat is ook daar. En toen we daar waren, ligt daar John Bunyan. Iets verderop John Owen, 17e eeuw. Thomas Goodwin. Die mannen hebben verlangd om bij de Heer Jezus te zijn. Maar je hebt ook uitgezien naar de dag waarop ze met lichaam en ziel bij de Heer Jezus mochten zijn. En toen we daar waren, kregen we daar ook even echt een indruk van. Hè? Die mannen die zullen eenmaal opstaan. En dan zullen ze ook hen mogen ontmoeten voor wie ze tot zegen zijn geweest. Hè? Oh, wat zal dat toch zijn. Een dag waarop al die graven opengaan. Marmeren stenen zullen verbreken. De grafkelders zullen openspringen. En dan komen ze tevoorschijn. Alle die gestorven zijn. De aarde zal de doden geven. Openbaring 14 zegt ook de zee en de oceanen. Openbaring 20. Opstanding der doden. Eerst zullen de graven worden geopend van hen die de Heer vrezen. En zij krijgen een verheerlijk lichaam. Lichaam aan dat van de Heer Jezus gelijk. En daarna de graven van hen die de verschijning van de Heer Jezus Christus niet lief hebben gehad. En ook zij krijgen een onsterfelijk, maar tegelijkertijd een afgrijzelijk lichaam. Het is wel deze orde. Eerst zij die de Heer vrezen en dan zij die de Heer niet vrezen. Paulus zegt dat in 1 Thessalonicense 4 vers 16. De Heer zal neerdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. eerst die in Christus zijn gestorven. Jawel. Die hebben er ook het meest naar uitgezien. En de Heer zegt, die mogen eerst. Die krijgen voorrang boven die anderen. Die hebben tijden gekend in hun leven, de een sterker dan de ander. Maar dat ze daarnaar uitzag, o Heer Jezus, wanneer komt die dag dat u terugkomt? Heb u dat ook wel eens? Ik moet tot mijn schaamte wel bekennen. Wat is mijn hart hier vaak ook lauw in. En daarom denk ik ook, laten we er 3 keer over preken. Misschien nog wel meer, want dan kan het vuur ook wat aanwakkeren, toch hè? Ik sprak vorige week een man. En die zei, dominee, soms ben ik krank van de liefde. Ach, dan word ik wel jaloers op u niet. Ik ben soms, zei hij, krank. Dat is een tekst uit Hooglied, hè? Ken je dat? Ik ben soms krank van de liefde. Dan weet ik niet meer hoe ik het heb. Maar dan verlang ik zozeer om bij de Heer Jezus te zijn. Hij zegt, dat gebeurt als ik onder de prediking zit. En de Heer Jezus wordt uitgestald in zijn liefde. En in zijn zachtmoedigheid. Dan gaat het bij mij het vuurtje aanwakkeren van binnen. Dan zie ik er zo naar uit, hij zegt dan. Maar één verlang om de koning te zien in zijn schoonheid. Van aangezicht tot aangezicht. Dat zal wat zijn, hè. Als je nou van de Heer Jezus bent, dan mag je dat gaan meemaken. Dan zul je niet naar die dag verlangen, wat Job ook zegt, hè. Mijn nieren vanuit het binnenste van mij verlangen zeer in mijn schoot. Wanneer toch, die dag, als ik mijn meester mag zien die mij zo lief heeft gehad dat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven in de dood. Nou, ach, maar het zal wat zijn als dat gebeurt. Christus komt terug en de hemel gaat open, maar de aarde ook. En dan zullen zij opstaan die gestorven zijn. Al die begraafplaatsen, ja, hoe je dat nou moet indenken, daar moeten we ook niet al te menselijk over denken, maar het zal wel gebeuren. Waar die mensen gestorven zijn, daar zullen ze ook opstaan. De begraafplaats in Waarder. Al die graven. Die je daar hebt neergelegd. Die zullen dan weer opkomen. In Rotterdam. Daar is ook vette grond overigens. Hè? God heb in Rotterdam veel kinderen van God gehad. Er was een keer een dominee. Ah, dat schiet me nou zomaar in de gedachte om maar. Dominee Laman, die ging naar Rotterdam toe, christelijk gereformeerd predikant. En God zei tegen die man, ik heb veel volk in deze stad. En heeft er vele mogen begraven. En die rusten tot deze dag. En God heeft hun lichaam en hun stof in het oog. En de dag komt, zullen al die mensen opstaan. Amsterdam, wereldwijd, Athene, Jeruzalem. Dat is in Jeruzalem geweest. Tussen de stad en de Olijfberg. Al die marmeren. Allemaal witte graven daar. Heel veel lichaamsteentjes op. Gewoonte bij de Joden. Maar al die graven gaan open. Oh. Ze zullen opstaan. Met een onvergankelijk lichaam. En ja. Dan zullen al die mensen bij de hand worden genomen door engelen. En die zullen ze brengen. Voor de troon, voor de rechterstoel van de Heer Jezus. Jawel, want dat is wat de schrift ons ook leert. Hè? Dat de Heer Jezus al zijn engelen zal uitzenden om de volkeren voor zijn troon te brengen. Matthäus 25 vers 32 en 33. En al de volken zullen voor hem vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En zal hij de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. De engelen gaan uit. Er zijn zoveel engelen, maar die gaan uit en die zullen al die mensen meenemen. En brengen voor de troon van de Heer Jezus. En al die mensen ook een eigen plekje geven. En zij die de Heer kennen aan de rechterhand. En zij die de Heer niet kennen aan de linkerhand. En dan zal het moment er zijn dat alle mensen die ooit hebben geleefd voor de troon zullen staan. Niemand uitgezonderd, hè. Alle mensen, dat zijn er wel heel veel. Er leven nu 8 miljard mensen. Ik heb eens gelezen, u misschien ook, dat er vanaf het begin van de mensheid, de schepping, tot nu toe. Heb je idee hoeveel mensen er hebben geleefd? Er worden schattingen gedaan, hè? Dat, nou, 100 miljard. 100 miljard. 100 miljard mensen voor de troon. Dat is duizelingwekkend veel. Heb je ook wel eens... Ja, misschien moet ik dat niet zeggen, maar mag het misschien toch wel doen. Hè? Maar ik heb soms ook wel wat ik denk van... Zou dat nou echt gebeuren? 100 miljard mensen. Ken je dat? Ik ben soms zo... Dat noemen ze sceptisch, hè? Overal vraagtekens achterplaatsen. Dan denk ik van, ah, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Ken je dat? Ik heb dat ook, hoor. Denk van, zou dat nou echt kunnen? Dat God van al die mensen afweet alles... Ja, en dan moet ik vaak denken aan Blaise Pascal, een groot geleerde, uitvinder van de rekenmachine in de 18e eeuw. En die kent ook dit soort vragen. Hè? Moderne mensen, ik ben meer tijd, kind van de tijd dan dat ik zelf zou willen. Altijd maar redeneren, hè? Vragen stellen. Maar Blaise Pascal, die weet daar ook van. En die zegt dan van, maar weet je wat nou zo belangrijk is? Hè? Dat je verstand, als je hierover gaat redeneren, je moet je verstand laten buigen voor de schriften. Want dan komt je verstand pas tot zijn recht. Dat is terecht, hè? Je verstand moet buigen voor het woord. Dan komt het verstand pas tot zijn recht. Dat wil zeggen, eerst de schriften. En dan pas je verstand. Anders dan ga je redeneren. En dan denk je, ja, dat kan niet. Dan. Maar wij geloven deze dingen. Omdat God het zegt. God de betrouwbaar. Heeft het in zijn woord laten optekenen. Vandaar ook dat ik die teksten ook zo noem. Hè? God zegt het in zijn woord. Zou God iets zeggen en niet doen? God kan alles, maar hij kan één ding niet. En dat is onwaarheid spreken. Nu, en als je echt de Heer hebt leren kennen, dan weet je ook in je hart, in je geweten van de waarheid van het gericht. Jawel, want dat is als je Heer kent, dan is dat gericht in je leven al een keer opgericht. In je geweten. Dan weet je, er komt een dag, dan zal ik voor God staan... En die dag werd toen niet meer toekomst, maar heden. Toen kwam de eeuwigheid in de tijd. Dat weet je. Iets daarvan. Iets daarvan. Dan weet je, oh, die dag zal komen. En dan weet je ook, oh, maar als je dan op de Heer Jezus hebt mogen zien. Hij zich door het evangelie aan je bekend heeft gemaakt. In die ogenblikken weet je ook heel zeker. Hij voor mij. Hij heeft mij van de vloek die ik me waardig heb gemaakt, verlost. En zoals zondag 19 dat zegt, hè, hij heeft voor mij in het gericht van God gestaan. En de vloek die ik verdiend van me afgenomen en weggedragen. Die dingen weet je dan zeker. En dan weet je ook zeker, diep in je hart, dat gericht zal komen en het zal gaan zoals de schriften het zeggen. En dat betekent ook dat al die mensen die hebben geleefd. Nou, laten het er 100 miljard zijn. Die zullen alle voor de troon van Christus verschijnen. U ook. Ach, en waar zal u dan staan? Rechts. Jongen, waar zal jij dan staan? Rechts of links? Meisje, kinderen, rechts of links? 2-1, waar zal u zijn? Aan de linkerhand of aan de rechterhand? Nou, en als dan daar al die mensen staan en dan Christus op de troon. Ja, dat zal ook een moment van grote eerbied zijn. Hè? Want dan gaat het oordeel echt beginnen. Hè? Het derde, het oordeel, gaat dat echt beginnen. Ben je wel eens in een rechtbank geweest? Het gaat er altijd heel plechtig aan toe. Hè? Als een zitting meegemaakt. Moet je doen. Dan kan je zo naartoe. Het is openbaar. En als je dat doet. Dan zul je zien hoe officieel dat toe gaat. Hoe eerbiedig ook. En dan zit je daar. En dan op een gegeven moment gaat de deur open. En dan komt er een bode. En die zegt de rechter. De rechtbank. En dan gaat iedereen staan. En dan komt de rechter en als de rechter zit, plaats heeft genomen, de voorzitter van de rechtbank op een grote zetel, prachtige stoel, dan zegt de rechter, ga maar zitten. Maar dan iedereen heeft dan een besef, die man daar, die rechter, die heeft het hier in deze ruimte voor het zeggen. Een tijdje geleden sprak ik iemand die voor de rechter heeft gestaan. Niet uit deze gemeente hoor. Maar die zei, ik was één ding waar ik heel diep van doordrongen. Hij gaat over mij. Niet ik over hem. En hij zegt, dat maakt een diepe indruk op. Ik ben afhankelijk nu van zijn uitspraak. Hij gaat het zeggen. Nou, dat zal ook zijn op die dag. Als je voor de rechter van alle rechters staat, Heer Jezus Christus, dan wordt het heel stil. Dan worden wij alle vervuld met diepe eerbied. Nu kan je misschien nog een beetje draaien en denken van, nou is het misschien al tijd, maar dat is dan niet meer. Dan zul je daar staan en zeggen, oh, nou gaat het gebeuren. Nou is er niet meer een weg terug en nou gaat het niet meer anders worden, maar nou gaat hij het zeggen. Hij heeft het voor het zeggen. Hij gaat het beslissen. Dat zul je dan weten. Nou, dan gaat de Heer Jezus de rechtszitting beginnen. En dan staat er in de schrift, Openbaring 20 vers 12, dan gaan de boeken open. De boeken. Openbaring 20 vers 12. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de boeken gaan open. Dat zijn de boeken van Gods alwetendheid en ook de boeken van je eigen geweten. De boeken van Gods alwetendheid, zegt Malachi ook, hoofdstuk 3, vers 16. Er is een gedenkboek voor het aangezicht van God. En in dat gedenkboek, daar staat alles van je opgeschreven. Alles. Daar ziet dat op. Die boeken, dat is symbolisch, hè? Maar dat ziet wel op de alwetendheid van de Heer Jezus. Hij heeft alles van je in het oog. Je daden, je woorden, maar ook je gedachten. Nou, en dat gaat de Heer Jezus met al die mensen en ook met u allemaal doornemen. Al wat je hebt gedaan, al wat je hebt gezegd. En dan gaat hij heel persoonlijk met al die mensen langs. Als met een rechter. Die heeft een dossier op zijn bureau voor zich. En die zegt, toen was je hier. Toen heb je dat gedaan en waarom? Dat gaat de Heer Jezus ook met u doen. Ach, hij zegt, toen was je daar. Waarom eigenlijk? En toen heb je dat gezegd. Waarom? En zo zal de Heer Jezus iedereen voor zich laten verschijnen. En dan zal hij ook, zegt Paulus, Romeinen 2 vers 7... ieder naar zijn werken vergelden. Degene die volharden in goed doen, die krijgen het eeuwige leven. Maar degene die de waarheid ongehoorzaam zijn, verbolgenheid en toorn. Alle mensen zullen voor de Heer Jezus verschijnen. Hoofd voor hoofd. En ik denk ook hier geldt. Eerst degene die hem lief hebben. Eerst zij. En als je hem lief hebt, dan hoef je niet te vrezen voor die dag, integendeel. Nee, dan mag je naar die dag uitzien. Dan mag je weten, oh, voor mij is er geen verdoemenis. Maar voor mij is er vrede. Dan zal de Heer Jezus ook u voor zich stellen. Alle die ook in hem geloven, over hen zal hij het laatste oordeel uitspreken. Ja. Nou is er een vraag of dat de Heer Jezus ook dan al de zonden van alle die in hem geloven, ook in het openbaar aan de orde zal stellen. Zodat iedereen dat ook kan horen. Dat de Heer Jezus al de zonden van alle die in hem geloven in het licht zal stellen of niet. Hoe zal hij daarmee omgaan? Ja, hier moeten we voorzichtig in zijn. Hè? Daar wordt eigenlijk wel verschillend over gedacht. Er zijn theologen die zeggen dat de Heer Jezus dan die zonde niet meer zal gedenken. Omdat die zijn vergeven en vergeten. En dat is een deel van de theologen die dat zegt. Maar er zijn ook andere theologen die zeggen, de Heer Jezus zal wel met al zijn kinderen al die zonden nagaan. Ze hoeven er niet voor te vrezen. Maar hij zal dat niet openbaar doen. Maar weer persoonlijk. Onderling. En dus anderen horen dat niet. Er zijn ook theologen die zeggen, nee, hij zal ook van zijn kinderen alles in het daglicht stellen. Ten aanschouwen van al die mensen. Maar zij hoeven niet te vrezen, omdat zij weten die zonden zijn verzoend. En zij mogen juist ook zien van ja, dit is wie ik ben. En zij hoeven hun stand niet meer op te houden, maar zij mogen dan juist roemen in de genade. Nou, hoe dit ook zij, Gods kinderen hoeven niet bang te zijn. Heer Jezus zal liefderijk en zachtmoedig met hen omgaan. En wat wel zeker is, de Heer Jezus zal ook, en dat wellicht wel openbaar ook, hij zal ook hun goede werken voortkomend uit het geloof aanwijzen. Dat ook. Hij zegt, toen heb je dit gedaan. En zoals we samen hebben gelezen, toen heb je die en die een beker koud water gegeven. En toen heb je die en die bemoedigd, een mail geschreven. Een brief heb je opgezocht, een arm om hem heen geslagen en gezegd van kom en iemand op het woord gewezen. Of financieel iets toegestopt. Nou, dan zal de Heer Jezus ook allemaal in het licht stellen en zeggen, oh, heb ik dat allemaal gedaan? Ik heb geen erg gehad. Jawel, zegt de Heer Jezus, ik heb het wel gezien. En zo je dit aan de minste van mij hebt gedaan, heb je dit aan mij gedaan. En nou, zo zal de Heer Jezus daarin handelen. En dan zal uiteindelijk het finale oordeel, dan zal hij uitspreken. Behouden, dat mochten ze al weten hoor. En dan zal hij ze ook een plek wijzen in de heerlijkheid. En dan krijgt het ene kind van God een plek dichter bij de troon in de eeuwige heerlijkheid dan de ander, dat wel. Hè. Er zijn kleine vaten ter ere. En er zijn ook hele grote vaten. Dat hangt ook af. Hè. Er is trap en mate in de eeuwige heerlijkheid. De een krijgt een heerlijker plaats dan de ander. Tegelijkertijd, iedereen is ook weer voluit tevreden met de plaats die de Heer hem toeschikt. En strappe maten in de heerlijkheid. Maar iedereen is tevreden hoor. Er is geen ongeluk. We zullen allemaal hem toezingen en groot maken. En dat zal ook een grote vreugde uitmaken. Nou, dat is wat de Heer doet met zij die in hem geloven. Maar o, dan zij die onbekeerd zijn. Ja, dat is natuurlijk heel aangrijpend hè. Er zullen er velen zijn die dan op al die vragen die de Heer Jezus hen gaat stellen, persoonlijk, dan zullen ze geen antwoord kunnen geven. Zullen ze alleen maar kunnen toestemmen, oh ja, Heer Jezus, toen heb ik gezondigd. Maar dat zal de Heer ook met hen langs gaan. Hè? En ja, daar moet je niet gering over denken. Ga die heel je levensboek doorbladeren. Toen ben je daar geweest. Toen heb je die wet overtreden en die wet. En waarom heb je dat gedaan? En de Heer Jezus zegt in Matthäus 11, van elk ijdel woord zul je rekenschap moeten afleggen. Elk woord. Hoeveel woorden spreken we wel niet op een dag? Maar de Heer Jezus zegt, ik ga elk woord straks onder je aandacht brengen. En dan zeg ik, waarom heb je dit gezegd? Waarom? Ook alle motieven waarom je de dingen hebt gedaan en gezegd, gaat de Heer ook aan het licht brengen. Paulus, 1 Korinthe 4, vers 5. De Heer zal aan het licht brengen wat in de duisternis is verborgen en de raadslagen van het hart. Hè, dus wat je hier hebt overwogen, dat komt allemaal aan het licht. Nou, ach, daar moet je toch niet aan denken. Ik denk wel eens van, oh, als de gemeente toch zou weten, al wat in mij omgaat, in mijn hart, en het zou op die witte muur dan worden opgetekend. Nou, dan denk ik van, tjongejonge, als dat dan gaat gebeuren. Dus hier op die witte panelen, het gaat verschijnen. Nou, dat en dat afgelopen week alleen. Nou, dat gaat dan gebeuren. Daarom, wat zal het zijn als je als onbekeerd mens voor de Heere verschijnt. Hè, en dan gaat de Heer Jezus ook over al die mensen persoonlijk het oordeel uitspreken. En, ja, en dan gaat ook al blijken dat het echt verschil maakt hoe je op aarde hebt geleefd. Hè. Ook daar in de eeuwige rampzaligheid is trap en mate. Hè, hoe je met de mensen omging, nou, dat maakt wel verschil hoor. Als je hier mensen onrecht hebt aangedaan, dat gaat God op die dag recht zetten. Als je hier onrecht lijdt, en dat kan, dan gaat God op die dag recht zetten. Echt hoor. Denk maar niet dat zij die het leven zuur hebben gemaakt, dat ongestraft doen. Denk maar niet dat zij die je hebben opgelicht, je geld hebben afgetrokken op slinkse wijze. Of, ja, wat kan je al niet meemaken in het leven? Dan gaat de Heer daar recht zetten. En nou, dat als je dan onbekeerd sterft, gaat de Heer het allemaal meenemen in het oordeel. En je een plaats toewijzen in de eeuwige vuurzee. En allerergst zal zijn, als je dan onder het evangelie hebt geleefd. En je deze lieve Heer Jezus hebt afgewezen. Oh, dan zul je echt verstijven van schrik. Dan zegt de Heer Jezus ook zelf, dan die dag zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn dan u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent geweest. Dan u, Wader, die tot de hemel toe verhoogd bent geweest met het evangelie, met de verkondiging van vrije genade. Oh, dan zul je werkelijk zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedek ons. Die laatste dag, het zal me toch wat zijn. En nog iets, dat trof me eigenlijk ook weer in de voorbereiding. Gods kinderen zullen zij die onbekeerd sterven en het oordeel daar ontvangen. Gods kinderen zullen dan de Heer Jezus meehelpen in het oordeel. Dat zegt Paulus ook 1 Korinther 6. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Dat betekent als de Heer Jezus al dat oordeel uitspreekt over al die goddelozen. Ik denk dat je dat zo moet zien en dan zullen de heiligen, de kinderen van God, daarmee instemmen. De Heer Jezus zegt, eeuwig oordeel. En dan zullen Gods kinderen zeggen, amen. Heer Jezus, dat is een goed en rechtvaardig oordeel. Maar daar moet je ook eens even verder over denken. Zal een godvrezende man amen zeggen op de ondergang van zijn kind? Ja. Als je een goede vriend hebt nu, die onbekeerd sterft, en je mag zelf de Heer Jezus kennen, dan zul je daar staan en ja, daar kan je niet in denken, toch? Maar dan zul je amen zeggen op het vonnis dat de Heer Jezus velt. Oh, dat zul je dan ook echt doen. Je zult zeggen, terecht, terecht. Oh, heb je onder zo'n aanbod toch je eigen leven geleefd? Aangrijpend, terecht, terecht. Zie nou, dat zal gebeuren. Ach. Als de Heer Jezus dan over elk mens het laatste oordeel heeft uitgesproken, ja, dan zal dat ook worden uitgevoerd. En dan zullen de engelen, zij die aan de linkerhand van de Heer Jezus staan, in het eeuwige vuur werpen. En zij die aan de rechterkant staan, voor eeuwig, die mogen voor eeuwig ingaan. Die worden toegeroepen door de Heer Jezus, kom in, gij gezegende. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen, waarop de liefde zal bloeien, hemelse blijdschap zal zijn. En dan begint de eeuwigheid. En voor de eeuwig gelukkig. En de ander eeuwig ongelukkig. Nu. De laatste dag. De dag van de wederkomst. Christus komt terug. De doden zullen opstaan. En Christus zal de doden, de levende en de doden oordelen. Dan gaan we eindigen. Maar er is één vraag. De engelen, Die zullen je voor de troon van Christus stellen. Dat ga je meemaken. En dan? Hoe zal het dan met u zijn? Hoe zul je het dan maken? Hoe zal het dan zijn, lieve kind, ouderen, als je voor de rechter van hemel en aarde de Heer Jezus zult staan, dan zul je hem één ogenblik in het oog mogen zien. Jouw blik zal zijn blik kruisen. Wat zul je dan in zijn ogen aflezen? Toorn. Toorn, zal dat het laatste zijn? En zul je dan zo met die schrik in je hart voor eeuwig moeten sterven? Ken je de Heer Jezus? Oh, als je hem niet kent, dan mag ik vanavond namens hem u oproepen. Zie je gevaar, de eeuwige gevaar onder ogen. Maar zie ook op hem, en zie in zijn ogen. Ik zie zijn ogen betraande ogen. Hij weent over alle die voor eigen rekening leven. En hij roept hen toe, o, och, of geheden ook bekende, wat tot uw eeuwige vrede dient. Kom, verhard u niet, maar laat u leiden. De Heer Jezus nodigt. Ah, is het echt zo? Jawel, zo is het echt. Hij steekt zijn hand uit en hij zegt, o zondaar, kom, leg uw hand in mijn hand. Hij smeekt het je. Dominee, ik heb geen hand om uit te steken. Ik ben zo krachteloos. Zie op zijn hand. Geloof het vanavond. Zie het. Hij nodigt u. Welgemeend. Kom, zondaar, zondares. O, wie zijn hand in de hand van de Heer Jezus mag leggen door het geloof, is veilig, is veilig. Reis die dag met vreugde tegemoet. Daar wil ik u toe oproepen. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loofman, hij is daar waar men Jezus ziet. O, die dag, als hij terugkomt. Ah, je kan er soms wel tegen opzien, maar het is toch de beste dag. Dan mag je hem zien. Dan mag je hem in de ogen kijken. En aflezen. Liefde. Enkel liefde. Dan zal gebeuren. Ik denk opeens aan Samuel Rutherford. Dat is laatst hoor. Samuel Rutherford zegt. Op die dag als ik hem mag zien. Met zijn verheerlijk lichaam. Dan het eerste ga ik eerst naar zijn handen kijken. En het tekenen. Waarmee hij aan het kruis is geslagen. In zijn handen. Ik ga het eerste half uur dan ga ik naar zijn handen kijken. En me verwonderen dat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan ga ik naar zijn handen staren. Littekens ook voor mij. Hè? En dan gaan we zingen. Voor eeuwig. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. 89 vers 8. Laten we die samen zingen. eindig nu met dankgebed. Heb dank, Heere, voor uw woord. Het is zo ernstig voor alle die onbekeerd zijn. Daarom dragen we hen aan u op. Trek ze naar u toe. En geef u geloof. Geborgenheid in u. Heere, zegen alle die van u zijn. Mogen wij onze hoofden opheffen. En naar deze dag reikhalzen. Naar u reikhalzen. Wat zal het toch zijn. Dan mogen we al uw dienaren ontmoeten. Rutherford en Goodwin en Boston en Luther en Calvijn. Maar bovenal u en ons in u verliezen. En samen met alle gezaligden u voor eeuwig de lof toebrengen. En dan zijn we voor eeuwig onszelf kwijt. En dank, Heere, voor uw woord waarin u dit bekend maakt. En dat we daarom in deze tijd zo duister en donker en zo bewogen hoop mogen hebben. Vaste hoop, want uw woord is waar. En u heeft het beloofd. Zie, ik kom haastig. Ga met ons mee in het vervolg van deze week. Zegen ons. En stel ons tot rijke zegen. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang is 98 vers 4. 98 vers 4. Zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.